Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de records op de Amerikaanse beurs. Want die zit sinds maart 2009 in een stijgende lijn. Is het een historisch record of toch niet? Welke fondsen zorgen voor die rally omhoog? En hoe hard kan het dan ook weer naar beneden? En kunnen we op Beursplein 5 ook binnenkort een record verwachten? Heb je vragen erover? Stel hem via Twitter @BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag me mailen askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsApp, het nummer staat op onze website, of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, twee mannen die er echt alles over weten, en daar ben ik zo blij om, want dit is echt niet mijn pakje aan, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Ik praat met Arink Dan Kamp, hij is analist bij IEX.nl, en met Corné van Zijl, analist bij Actiam. Welkom heren, fijn dat jullie er beiden zijn. Jullie kennen elkaar gelukkig ook, dus dat praat heel fijn.
Corné is mijn oude leermeester.
Is je oude leermeester? Ja. Ah, oké, nou dan kan jij nu naar huis. Nee, want je weet, de leerling overtreft de meester soms. Hè, dus we zullen zien hoe het schip strandt vandaag. Maar even, Arend-Jan, op CNBC lees je longest bull market ever. Maar zegt het Amerikaanse blad Forbes, no, this is not the longest bull market ever. Hoe zit het nou precies?
Het is echt het is een keuze. Dan moet je natuurlijk even zo'n ronkende quote bij doen. Ja, het is maar net hoe je kijkt. In het algemeen wordt er gekeken naar slotstanden die de beurs dan maakt. Nou, dat is inderdaad, is het dan een record. Maar kijk je naar intradagstanden, op een beursdag wil het zelf nog wel eens heel raar, gek omhoog of omlaag gaan, dan is het officieel, heeft er dan nog wel ergens een heel klein beermarketje in gezeten. Van één dag om precies te zijn.
Een beermarket?
Ja, beermarket is als de markt omlaag gaat.
Okay.
En formeel is dat -20% vanaf de top. Mm-hmm. En dat is dus één keer gebeurd. Maar verder, die -20% staat ook weer ter discussie. En, dus uiteindelijk, het is maar net hoe je redeneert. Ja. Maar het feit is natuurlijk wel dat er sinds maart 2009, ja, die markt is opgaand. En is inmiddels bijna 6 keer over de kop als je dividend meerekent. Dat is echt wel heel veel.
Ja, maar Corné, jij zei dit was eigenlijk veel eerder begonnen.
Ja, dan kom je in hetzelfde cijfer-nutgehalte als aan je net zei. Ja, want in 1990 is de. Dan begin je dus na zo'n bear market. En die moet dan 20% gedaald zijn. Maar in 1990 is er geen 20% gedaald, maar 19,92%. Ja. En de vorige van 1987, want dan moet je dus eerder gaan beginnen, tot 2000 was langer. Maar ook dat. Het zijn allemaal maar cijfers. Uit de overheersende is het gevoel dat je van een heel diep punt, echt een heel diep punt in maart 2009, toen we dachten dat de hemel naar beneden kwam, naar Hosanna nu in Amerika gaan. En dat is echt wat een bullmarkt voorstelt.
Dat vind ik, om even in te halen, vind ik eigenlijk wel het leuke ook hieraan. Want precies, het is volgens mij precies 10 jaar geleden dat Lehman Brothers ten onder ging. Nou, we weten allemaal, toen zaten we in zakkenas. En gingen we ten onder en zou het nooit meer goed komen. En ja, nou kijk eens even, 10 jaar later, we staan hier nu over een record te praten.
Ja, maar wat heeft de belegger eigenlijk hieraan, aan die hele bull market die zo lang duurt, Corné?
Nou ja, dat zijn aandelen waar die, als het goed is, in heeft belegd op het dieptepunt. Nu heel blij kan kijken van, god, dat is toch een hele verstandige beslissing. Ik ben bang dat de meeste beleggers precies het tegenovergestelde gedaan hebben. Want in zo'n negatieve periode zit je vol met angst. En wat doen mensen die angst hebben? Die verkopen over het algemeen. Ja. En daarom ben ik bang dat een hoop beleggers toen de handdoek in de ring hebben gegooid en nooit meer naar aandelen hebben beloofd om te kijken. En daar nu wil toch al een beetje aan twijfelen.
Ja. Even voor mijn dingen gewoon. Ik bedoel, die beurs die ontstaat, je gaat door de beurs met je aandelen, heeft een bepaalde waarde. Wordt die alleen maar door vraag en aanbod bepaald of ook door de waarde van je bedrijf?
Beide. Je moet een heel groot goed verschil maken tussen de waarde van een bedrijf en de prijs. De prijs is gewoon de koers op het bord, dus wat je er op de beurs nu voor betaalt. Maar de waarde is eigenlijk, ja, tenminste zo kijk ik ernaar als lange termijn belegger. Wat levert een bedrijf je nou jaarlijks echt op? Hoeveel winst maken ze? Hoeveel zie ik daarvan terug? Hoe innoveren ze? Hoeveel geld verdienen ze over 10 jaar? Dat zijn vragen die vind ik veel belangrijker dan een prijs die toevallig even op het bord staat. Ja. En met de waan van de dag verschilt dat nogal. Het wordt de ene dag een veel hoger prijs voor hetzelfde bedrijf die dezelfde waarde heeft betaald als de andere dag. Dus daar moet je wel een heel groot onderscheid in maken. Waarde en prijs is echt iets heel anders. Van Corné geleerd.
Maar ik bedoel, wordt het wie bepaalt dan op een gegeven moment die prijs? Ik bedoel,
die prijs bepalen jij en ik. Als jij wil verkopen en ik koop en we komen prijs overeen, is dat de prijs. En dat is de prijs die dus op de borden staat. En wat AJ zegt, dat is de iedere dag de fluctuatie. Maar zeker als je over dit soort lange termijnperiodes gaat kijken, dan is er maar één ding die dat dan echt bepaalt. En dat is die onderliggende winstgevendheid.
Van zo'n bedrijf.
Ja, als die winsten maar omhoog gaan, gaan de koers van het bedrijf en de totale beurswaarde van het bedrijf ook mee omhoog. En dan de ene keer betaal je 20 keer de winst en de andere keer 15 keer de winst. Of noem maar een cijfer op. En ja, dat zijn de dagelijkse of de kwartaalfluctuaties die je ziet. Maar echt op lange termijn gaat het erover dat je een bedrijf koopt wat steeds meer winst maakt als het goed is.
Als je het goed doet. Ja,
ja, er zijn ook bedrijven waar dat niet zo is. Ja,
dat is dus het geval. En nu kunnen echt de eerste boze mensen die kunnen nu meteen gaan bellen. Ja, het verhaal is natuurlijk dat de afgelopen 10 jaar... ja, de centrale banken hebben alles opgekocht en alles omhoog gezet. Nou, dat effect is er zeker geweest. Maar de absolute basis van die markt is gewoon, ook wat Corné zegt, is gewoon die al maar toenemende winstgevendheid van bedrijven. Het zijn echt recordwinsten. Bedrijven weten dus ook helemaal niet meer wat ze met hun cash aan moeten. Die kopen dan maar eigen aandelen in. En weet ik veel wat ze allemaal doen. Dus wat dat betreft is die bullmarket, die hoge standen van nu, zijn helemaal niet zo gek hoor.
Nou, ik las ook ergens dat er in het verleden wel die bullmarket zeg maar in stand werd gehouden door de Fed. Die gewoon ervoor zorgde dat ze maar geld bleven pompen in die economie. En op die manier ook mensen dus zeg maar het vermogen hadden om steeds meer aandelen te kopen en op die manier ook die beurs te spekken. Is dat nu niet het geval dan?
Nou, in eerste instantie heeft dat een rol gespeeld. Wat je dus zag, met name toen de economie het heel hard nodig had, dat die rente heel erg sterk naar beneden ging. En toen op een gegeven moment die obligatie opkopen, zodat de lange rente ook naar beneden ging. Maar ja, de rente, en dat gaan we dus over een paar weken weer zien, dat die vetrente gaat iedere keer omhoog. Iedere twee vergaderingen, om de vergadering gaat hij nu met een stapje omhoog. En het opkopen van obligaties doen ze ook niet meer. En ook de ECB gaat er nu mee stoppen. Dus die effecten zijn nu achter de rug. De rente is nog steeds laag. En zou wat een stuk hoger moeten zijn onder normale omstandigheden. Maar dat wordt echt afgebouwd. En je ziet dat de koersen toch nog omhoog gaan.
Ja, maar zal die rente nog. Hoe lang zal die rente nog op dit niveau blijven dan?
Nou ja, wat je mag verwachten is dat als die effecten er helemaal uit zijn, dat de rente toch wel een stuk hoger staat. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Tenminste, okay. Daar gaan wij vanuit. Dat denken een hoop mensen al heel lang. En met name in Europa zie je dat nog voorlopig eventjes niet gebeuren.
Ja, en vooral rentetrends die zijn veel langer dan aandelen. Ja. Want de rente daalt al sinds 1981, als ik het goed heb. Echt een gestage trend naar beneden. Maar dat vergeet iedereen wel eens. Van 1945, Bretton Woods, als je het echt precies wil hebben, tot 1980 steeg de rente. Dus dat was precies 35 jaar omhoog en nu 35 jaar omlaag. Dus we gaan zien wat de komende 35 jaar wordt.
Het voor ons zal brengen, ja. Precies. Zien we hier ook de effecten van het presidentschap van Trump, zoals het verlagen van de belasting van bedrijven?
Ja. Heel, heel sterk. Dat is echt de grote driver dit geweest. He, als je van een belastingtarief van 35 naar 21% over 2018 gaat. Ja, dat is echt de grote driver. We zien dat de winstenontwikkeling in Amerika echt zo goed is dat aandelen zelfs wat goedkoper zijn geworden. Qua waardering. Hoeveel keer je de verwachte winst betaalt. Terwijl de koersen toch best wel gestegen zijn. Dus die winsten zijn nog harder gestegen dan de koersen. En een hele grote effect is die belastingverlaging. Er zijn ook nog een paar andere factoren natuurlijk. De economie draait er gewoon nog uitstekend. Ja. En je hebt een heleboel techbedrijven daar zo die echt heel veel winst maken.
Oké, we gaan zo verder. Van bijvoorbeeld, u werd ook vraag van hoe hard kan die Amerikaanse beurs naar beneden als het onverhoopt toch fout gaat? Heb jij een vraag erover? Bel even 020-468-4x0. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything. Goed dat je luistert. Vandaag alle vragen over het record van Wall Street. Ik praat erover met Arjen Jan Kamp, analist bij IEX.nl... en met Corné van Zijl, analist bij Actiam. Je kunt je vragen sturen via Twitter @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl... of je kan ook gewoon even bellen naar de studio. 020-468-4x0. Ben je WhatsApper? De nummer staat op bnr.nl. We gaan naar Timo, en Timo hangt. Timo, goedemiddag.
Jurgen met Timo.
Hi.
Ik vroeg me af of in deze tijd van volatiele valuta en internationaal kapitaal op de notering van waardepapieren in een gemeenschappelijke munt, zoals Standard Drawing Right, of dat het brede publiek niet een veel beter beeld zou geven.
Nou, om daar even op in te gaan. Er is altijd veel discussie over de valuta. Maar de valuta in dit geval werkt tegen de Amerikaanse stijging. De dollar is meer waard geworden. Dus voor ons, in als eurobelegger, hebben we eigenlijk nog meer verdiend. Omdat we hebben de koersstijging gehad.
Ja.
En nog eens die dollarstijging. Dus in beide gevallen is het een plus.
Wacht even, dat moet je
dus
even goed uitleggen.
De Amerikaanse aandelen staan in dollars gemeten. Ja. Dus als een Amerikaans aandeel van 100 naar 110 gaat, heb je 10 verdiend.
Ja.
Maar de dollar is ook nog eens meer waard geworden. Oh, dus dat krijgen we er nog bovenop. Ja. Dus in dit geval is het eigenlijk vertekend, maar dan in de negatieve kant.
Maar als wij dus als eurobeleggers in Amerikaanse bedrijven beleggen.
Ja,
dat bedoel
je. Praten over Amerikaanse
records. Dus. Ja, precies. Ja, nee, even voor de duidelijkheid. Dat klopt.
Is dubbelfeest.
Wat zei je?
Gewoon dubbelfeest.
Dubbelfeest is het op deze manier, ja. Ik geef me daar een paar WhatsAppjes ook die ik hier kreeg. Hoe is het mogelijk dat bijvoorbeeld Tesla meer waard is dan Ford, terwijl Ford veel meer auto's maakt? Dit is toch gewoon gevaarlijk voor de hele economie? Groetjes, Jordi.
Ja, nou ja, dat is een vraag die heel veel mensen hebben. Ja. persoonlijk ben ik ook nou niet echt een Tesla-fan als je het over het aandeel hebben. Ja, heel simpelweg, dit lijkt een accident waiting to happen, maar er zijn zoveel van die Tesla-believers, zou ik zeggen, dat die de koers omhoog houden. Maar er zijn aan de andere kant ook heel veel mensen die het aandeel short gaan, die gokken dus op een koersdaling. En dat is een gevecht tussen die twee. En voorlopig hebben de believers nog de overhand en heb je dus een extreme waarde. Maar ja, ik denk dat de komende kwartaal daar meer duidelijk zal komen over dat het werkelijk of het bedrijf op lange termijn op deze manier zou kunnen doorleven of niet.
Oké, want jij heeft laatst natuurlijk dat geentje uitgehaald om te zeggen van dat hij alle aandelen weg gaat of over het bedrijf van de beurs gaat halen en dat er genoeg geld voor is. Dat heeft direct voor de koersstijging weer gezorgd.
Ja, inderdaad. Alleen daar blijkt achteraf toch wel niet zoveel waard van te zijn, want het geld dat er is, dat bleek dus niet zo te zijn. En dit is een puur gevalletje van koersmanipulatie en dat heeft hij dus nodig om het bedrijf door te laten bestaan, omdat hij heeft heel veel geld nodig. Ja, en ik ben bang dat hij straks met een aandelenemissie moet komen omdat die geld tekort komt.
Oké. Wat voor gevolg heeft dit voor hem?
Ja, het is misschien trouwens wel even goed om op te merken dat er meer aandelen dan alleen Tesla op Wall Street.
Ja, natuurlijk. Dat weten we ook wel. Zo slim zijn we ook wel weer gelukkig.
Op zich valt het nog mee. Het heeft 20 minuten geduurd voordat de eerste Tesla-vraag nog was. Ik ben zelf ook niet zo heel erg enthousiast over Tesla. Ik bedoel, Elon Musk is natuurlijk een fantastische persoonlijkheid en visionair. Maar hij moet geen CEO van een bedrijf zijn. Dat heeft hij al bewezen. Hij kan beter maar Willy Wortel zijn dan dat iemand anders gewoon even de
zakelijke kant. Ja, hij begint ook al een slapeloosheid te leiden.
Wat dat betreft heeft Google dat veel beter gedaan. Die Larry Page en Sergey Brin gingen met hun tent naar de beurs, hadden daar geen kaas van gegeten en ze huurden de oude Wall Street veteraan in Eric Schmidt. Die was CEO en hebben ze 10 jaar lang het kunstje vanaf gekeken en nu doen ze het zelf.
Oké, ik ga jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Eerder gewoon feiten of fabels zeggen. De toelichting doen we daarna wel. We beginnen bij de eerste. Een bull market is per definitie positief voor beleggers. Feit of fabel?
Nou, dat lijkt me een feit.
Feit. De volgende. Hoe langer een bull market duurt, des te gestresster worden de analisten. Feit of fabel?
Fabel.
Fabel.
Jullie raken nooit gestrest.
Nee, nou, de stress komt met name als de markt hard naar beneden gaat. Dus,
als de economische data echt beduidend minder gaan worden, de winstverwachtingen loopt terug, dan krijg ik ook natte plekken onder mijn armen.
Oké, maar de winstverwachtingen zijn voorlopig nog goed.
Die zijn voorlopig nog goed.
Zonder technologische revolutie had de VS deze aanhoudende rally niet gehad. Feit of fabel?
Dat is een feit.
Nou, ik twijfel hier een beetje.
Vangaandelen, Corné.
Ja, maar dat is maar één factor.
Ja, maar zeg maar
fabel. Jij geeft fabel, heel goed. Daar hebben we iets om over te discussiëren. Zonder technologische revolutie hadden we deze aanhoudende rally dus niet gehad. Jij zegt direct dat het is een feit. Jij twijfelt.
Nou, het is één van de factoren. Hè. Zij hebben natuurlijk een heleboel van die techbedrijven zoals Google, Amazon, die echt enorme positieve impuls voor de koersen zijn geweest. Dat tikt heel hard aan.
Apple.
En Apple inderdaad. Maar daarnaast is het de goede economie, de belastingverlaging, zijn er nog heel veel andere factoren geweest die veel breder en veel groter effect hebben dan alleen die technologische vooruitgang.
Maar die belastingverlaging is iets van het afgelopen jaar alleen.
Ja, en dat zorgt voor het laatste spuitje adrenaline in deze oude boel.
Oké, dit is een oude boel.
Ik weet niet hoe goed hij er tegen kan, maar dat gaan we een paar jaar
Jullie zijn analisten, hoe denk je dat de boel dit nog volhoudt?
Nou, het is wel een hele oude boer. Hij loopt wel een beetje op zijn laatste benen. En hij had ook echt wel dat spuitje nodig van die belastingverlaging. Mm-hmm. Want anders denk ik wel dat het einde was geweest. Maar ja, dat zorgt weer voor goede onderliggende economie. En dus het loopt nog wel even door. Ik verwacht zeker geen recessie in de komende periode. Maar voordat Trump, laat ik zo zeggen, een keer gaat de recessie komen. Een recessie en economische vooruitgang zijn als eb en vloed. En het komt en gaat. En je kan het eventjes tegenhouden. Maar net zoals een zandkasteel. Dat kan je eventjes de zee tegenhouden. Maar uiteindelijk komt het er toch overheen.
Dan gaat het wel doorheen, oké. Okay.
Ja, het is gewoon wachten tot de witte vlag wordt. Of de witte handdoek wordt geworpen. Maar dat is eigenlijk wel het hele aparte aan deze bondmarkt. Hij duurt nu al 10 jaar. Hij heeft ook wel de meest hated rally ever. Iedereen zit echt
de meest
hated.
Ja, maar waarom wordt hij zo gehaat dan?
Ten eerste, wat ik al zei, de centrale banken zouden het hebben gedaan. Mm-hmm. Dus dat heeft er al mee te maken. Er zit natuurlijk ook altijd wel wat kinderzinnen bij. Als je short zit en de koersen gaan omhoog, ja, dan ben je natuurlijk niet blij. Maar wat heel
even stap terug. Als je short zit, wanneer zit ik short en wanneer zit ik lang?
Als je een aandeel verkoopt, zeg maar. Dat je positie inneemt, dat je speculeert op een koersdaling. Sorry.
Mm-hmm. Nee, ik vraag het gewoon even. Ik wil ook bij de les blijven.
Ja, beursmannetjes praten nogal in jargon. Dus onderbreek ons graag. Ook als u luistert of wat dan. Vraag het alsjeblieft.
Laat het weten. Ja. Nou, ik heb één WhatsApp hier die binnenkomt. Daar wil ik even jullie mening over. President Trump is een echte market mover. Eens of oneens?
Eens, met name in de beginperiode. Maar tegenwoordig trekken we ons er steeds minder van aan. Want heel veel dingen die hij zegt komen uiteindelijk toch niet uit.
Ja? Je ziet de dollar nog wel eens wat bewegen. Zo op een dag als hij wat twittert of wat roept of wat dan ook. Maar op lange termijn vind je daar niks van terug. En wat dat betreft kun je heel erg goed naar de prachtige woorden van superbelegger Warren Buffett luisteren. Die zegt van, ik ben zelf democraat, maar ik heb in mijn leven al, weet ik veel, 7, 8 presidenten of zo is meegemaakt. En uiteindelijk maakt het helemaal niet uit wie de president is. Het gaat om de bedrijven die winst maken. En zo is het cirkeltje eigenlijk weer rond.
Ja, maar dat is wat je me eerder ook uitlegde. Het gaat gewoon om de winstmarges die gemaakt moeten worden uiteindelijk.
Ja, inderdaad. En daar heeft Trump dus wel een factor gespeeld in die lagere belasting. Ja, hoe minder je belasting betaalt, hoe meer winst je overhoudt.
Ja, dat is vrij duidelijk. Jurgen, vraag hier. Hebben jouw gasten crypto's? Zojuist zijn ze actief of meer slapend? Dat wil Silea van jullie weten.
Ik heb van die bitcoin muntjes in mijn tas zitten. Maar die tellen geloof ik niet mee, want dat zijn geen echte bitcoins. Maar die kan je voor een euro bij Alibaba kopen. Het is een mooie speculatie, vind ik. Maar ik heb geen crypto's.
Geen crypto's.
Ik vind het prachtig. Ik geniet van die markt. Maar ik heb ze zelf niet. En wat ik heel erg, wat ik zo ontzettend leuk en ironisch vind aan bitcoin. Je weet nog 10 jaar geleden, ik zei al Lehman Brothers. Je kent de publieke opinie van die tijd nog. Alles moest aan banden worden gelegd. Toezicht, banken aan de ketting, et cetera, et cetera. Dat is in de afgelopen 10 jaar ook behoorlijk gebeurd. De regels zijn erg streng geworden. En wat doet het publiek? Ze duiken op de grootste ongereguleerde markt ever zo ongeveer. Ja. Namelijk de handel in bitcoin. Het is net zo wild en woest als de eerste jaren VOC-handel ooit hier op straat in Amsterdam. Er gebeuren ook de gekste dingen. En weet je, ook belazerd, bestolen en bedrogen aan alle kanten. En dat vind ik wel heel erg komisch. Ik wens die mevrouw heel veel succes met haar bitcoins.
Ja, is het niet de echte belegger? Die blijft dus ver weg van de bitcoins.
Nou, een echte belegger kijkt naar de onderliggende waarde. En dit is eigenlijk alleen maar vertrouwen. Je moet vertrouwen hebben dat het volgend jaar of volgende week meer waard wordt. Ja. En daarom koopt iemand bitcoins. Ik vind de cryptocurrency vind ik op zich een heel mooi fenomeen. Ik denk ook dat het wel de toekomst heeft. Maar dit is geen betaalmiddel. Dit is alleen maar speculatiemiddel.
Ja, precies.
Het is een prijs op een bord. Meer is het niet. Er zit geen onderliggende waarde achter. Die technologie is een ander verhaal. Ben ik met Corné bij. Dus dat is wel een blijvertje. Maar die muntjes, het is niet meer dan een prijs op het bord en je hoopt alleen maar dat er naar jou een grotere gek komt die er nog meer voor gaat betalen. Kijk, als ik Unilever of Shell koop of weet ik van wat voor bedrijf, dan weet ik dat ik een bedrijf koop die producten maken, die innoveren en steeds meer winst maken en daar al een decennia lang trackrecord in hebben. Daar steek ik mijn geld liever in.
Oké. Arie-Jan, kan je op basis van de historie van dit soort bullmarkten nu voorspellen wanneer en hoe hoe het weer naar beneden gaat?
Nee,
durft het ook niet?
Nee, ik zeg maar, degene die heel veel voorspelt, die heeft vaak de vraag niet begrepen of die weet het antwoord in ieder geval niet.
Weet je, ik zeg altijd maar zo, beleggen is heel erg lucratief, maar een mening hebben over beleggen is doorgaans heel erg duur. Dus heb dat gewoon niet, volg de markt en kijk gewoon wat er op je afkomt.
En dan kom je zelf wel. Trouwens, als je zelf nog vragen hebt, kan je even bellen, 020-4684-0. Corné, op welke signalen moet je letten en hoe ver van tevoren dienen die zich aan wanneer de stroom front aan de knikker is?
Er zijn zoveel signalen dat dat bijna niet bij te houden is. Ik kijk wel naar een paar dingen, bijvoorbeeld industriële metalen zie je nu heel hard onderuit gaan. Dat betekent dat de wereldeconomie wat minder draait. Dat vind ik wel een zorgwekkend puntje.
Heeft het niets met het staalbeleid van de VS te maken?
Nee. Het zijn met name koper en dat soort zaken. Ja. En die hebben daar geen invloed van. Dus dat vind ik wel een punt. Je ziet dat de wereldeconomie gewoon wel een stukje minder draait dan eerder. Uiteindelijk ook wel de centrale banken wat die gaan doen. Hoe het uiteindelijk met kredietverlening gaat. Ja, en zo kan ik nog wel een paar duizend factoren opnoemen. Maar ik denk als je uiteindelijk draait het of staat of valt het met de onderliggende winstgevendheid. En dus is de economie een hele belangrijke factor. Dus moet je die wereldeconomie goed in de gaten houden. Ja, Amerika loopt nog wel eventjes door. Maar de vraag is hoe lang. Dus als je daar kraakjes in ziet, dan moet je wel opletten.
Oké, dan moet je even goed alert zijn. Goedemiddag. De aandelen van Apple zijn in het verleden een keer gesplitst. Wat is dat precies? En zullen ze dat misschien weer doen, aangezien ze op het hoogste punt ooit staan? Groet Danny.
Nou, dat is niet zozeer aanleiding toe. Het is wel een leuke. Het is inderdaad een paar jaar geleden splitste Apple. Ik geloof dat het aandeel toen iets van $600 deed. En dan gingen ze terug naar 100. Met andere woorden, in plaats van dat je zeg maar 10 Apple aandelen had, had je er ineens 60. Dus gewoon een administratieve regeling is dat. Het maakt verder helemaal niks uit voor de waarde van je aandelen of wat dan ook. Maar aandelen van $100, die handelen natuurlijk wat makkelijker op een beurs dan 600. En het was, dat had ik achteraf goed ingeschat. Het was ook een opzichtige poging van Apple om in de Dow Jones te komen. Dat is ook gebeurd. Want dan moet je dan moet ik de hele Dow Jones gaan uitleggen. Dat zal ik me even besparen. Dat is vrij ingewikkeld.
Probeer het even. Dow Jones van dummies.
In de Dow Jones zitten 30 aandelen. En van ieder bedrijf zit er 1 aandeel in. Dus gewoon wat de koers op het bord is, dat is ook zeg maar de weging van het aandeel in de index. Op dit moment is Boeing verreweg het grootste aandeel, omdat het domweg de hoogste koers heeft. Maar aandelen als bijvoorbeeld Berkshire Hathaway van $300.000 of wat dan ook, die zullen er nooit in die index komen, omdat die dan volledig...
Eén aandeel kost $300.000.
Ja, precies, omdat dan ineens die Dow Jones niet meer op... Wat staat die tegenwoordig? 26.000 of zoiets? Ik weet het niet eens, kan je nagaan. Dat die dan ineens dat daar een nul achter komt. Dat werkt niet zo prettig natuurlijk.
Ja.
Dus dat is even... Maar ik zou niet weten waarom ze dat nog een keer zouden doen.
Dat splits was dus gewoon meer administratief.
Het was echt een open sollicitatie ook naar de Dow Jones.
Oké, duidelijk. Dan hebben we daar in elk geval ook weer wat duidelijkheid over. Heb jij nog vragen hierover? Laat ons even weten. Ik heb er benen voor. Ik heb nu 2 bellers hangen. Die moeten dan nog even wachten, lieve mensen. Ik zie Joost en meneer Van Holstiek, of Joop en meneer Van Holstiek hangen. Als jullie even willen wachten, gaan we zo verder erover. Kom maar op met je vragen via Twitter, BNR, via Facebook. Je kan me WhatsAppen. De nummer staat op bnr.nl of bel 020. 468-4x0 en spreek ons live in de studio. Tot.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, je luistert naar het enige sociale radioprogramma van Nederland, Ask Me Anything. En vandaag mag je alles vragen over het record op Wall Street. Over bull- en bearmarkten, over wel of juist niet instappen. Stel je vraag via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me mailen, askme@bnr.nl. Je mag ook bellen, 020-468-4x0. Maar dan kom je live bij ons in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Arjen Jan Kamp, analist bij IEX.nl. En Corné van Zijl, analist bij Actiam. Heren, ik heb een paar bellers en een paar WhatsApps die we moeten behandelen. Maar laten we beginnen met Joop. Of met Otto, sorry. Otto hangt langer. Otto, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Hi.
Ja, ik had een vraagje over de preferente aandelen van Hunter Douglas. Die heb ik ooit in de jaren 80, omdat ik kon even zei het had over lange termijn beleggen. Ik heb dus wel die heb ik toen verkregen voor die warrants, preferente aandelen verkregen via warrants en aandelen. Die waren toen een kwartje in guldens. En die liepen toen in een tijd van 2, 3, 4 weken liepen ze op naar 15 gulden. En ik dacht, nou, dat is mooi. Dat waren de preferenten. Maar daarna is dat de familie Sonnema heeft waarschijnlijk op een gegeven moment een behoorlijke meerderheid in handen gekregen. En ja, dat ding staat nog steeds genoteerd. En dan 23 cent, dan weer 45 cent. Maar wat is nou het belang? Dus ik weet niet of René of van Corné, of die daar een antwoord op gaan geven. Wat ik even wil, omdat hij het over lange termijn beleggen. Nou, dit is al 35 jaar ondertussen.
En het is 5 cent duurder geworden.
Ze waren een kwartje. En nou 23 eurocent. Dus ik zit er voor ruim 100% winst in.
Ja, 100% winst. Precies, Corné.
Het is een heel klein dingetje. Geen bitcoin, maar ik denk, ik vind het wel leuk om even te spraken.
Ja, ik ben benieuwd.
Ja. Dat is wel een goeie.
Als het goed is, krijg je ook je preferente dividend erop. En ja, inderdaad, de familie Soerenberg, die heeft zo'n beetje heel Hunter Douglas in handen. Dus daar zit je echt op de achterbank. En de familie Zonneberg doet het overigens uitstekend. Maar die bepaalt welke kant je op gaat.
Die wonen dan ook in een kasteel in Zwitserland.
Ja, ik woon ook in
Luxe. Overigens even, voor de mensen die niet weten. Hunter Douglas is van het bekende Luxaflex.
Ja, dus, Oké.
Maar ja, als je al zo lang wacht, dan zou ik er gewoon op blijven zitten en ieder jaar je dividend incasseren. En wie weet komt er nog eens een dag dat de familie Zonneberg zegt van nou ja, we kopen alles op en dan krijg je misschien een premie. Maar ja, dan kom je weer op het speculeren uit. En dat is het gewone beleggen. Dit is nou echt beleggen 35 jaar lang in hetzelfde aandeel.
In hetzelfde aandeel. Ja,
Otto, wat is het dividendrendement wat je maakt op die stukken? Wat is het dividendrendement wat je maakt op die stukken?
Het dividendrendement, dat is in ieder geval meer dan dat de bank bij de aanrijder geeft.
We zeggen ook altijd op de beurs, gelukkig hebben we dividend nog. Dus,
ze hebben dus, als ik het goed bekeken, hebben ze geloof ik 97%, dat hebben ze al. Dan denk ik, wat is die 3 laatste procenten? Dan praat je over 100.000 aandelen, of 200.000 geloof ik, ruim. Maar ja, ik heb een paar duizend. Maar ja, ik denk, misschien zeggen ze op een gegeven moment, voor die laatste paar willen we ook wel eens hebben. Want het is, met de aandelen zelf hebben ze natuurlijk ook al meerderheidsbelang. Dus wat is het nut eigenlijk? Dat was mij, willen ze dat nou een keer even alles hebben? Of moet ik ze gewoon wegdoen? Dan is er op een gegeven moment is die notering van de beurs natuurlijk ook weg dan. Dus waar hebben ze, is dat het belang wat ze hebben, die notering?
Ja, voor die paar centen zou je zeggen, dat hoeven ze niet te laten. En een beursnotering kost geld, dus het klinkt logisch dat ze het van de beurs afhalen. Maar om het echt te weten, zou je het aan de familie Zonneberg moeten vragen. Ja,
we zullen ze bellen voor je. Kijk of ze kunnen bereiken, Otto.
Dat kan. Okay. Die kun je altijd stellen op de jaarlijkse aandeelhoudsvergadering op Curaçao, toch?
Curaçao.
Curaçao. Dat kan ik wel doen.
Ik ga even, Otto, bedankt voor je belletje. Ik ga naar Joop. Joop, goedemiddag.
Goedemiddag. Een van de mogelijkheden op de beurs is dat je kan gokken op dat het slechter gaat met een bedrijf. En ik vind dat, dat heeft mij altijd tegengestaan. En nou ben ik benieuwd, sta ik daar alleen in? En zijn er nog meer mogelijkheden op de beurs die uw gasten discutabel vinden, zeg maar?
Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik bedoel, waarom zou je moeten gokken op een bedrijf dat je ervan uitgaat dat het iets slechter gaat doen?
Nou ja, omdat het met sommige bedrijven slechter gaat. En als je ermee wil verdienen, dan kan je door middel van opties, en dan dus een soort termijncontract op aandelen, kan je dus gokken van dat je ze later tegen een vastgestelde prijs kan verkopen. Dus dat zijn zogenaamde put-opties. Of je kan, zoals we eerder hebben genoemd, short gaan. Maar dat is meer voor institutionele beleggers. Ja, je kan ervan uitgaan dat bedrijven omhoog gaan. Maar als je denkt van de hele beurs ziet het slecht. Bijvoorbeeld bij een Tesla. Ik gok op een koersdaling. Dan heb je in dit geval wel pech gehad. Maar als je uiteindelijk gelijk krijgt, kan je er ook mee verdienen. Dat is de markt. Dus vraag en aanbod. En dat is aan iedereen de keuze die dat zelf wil. En ik vind het dus niet discutabel. Het hoort er gewoon bij.
Ja, ik krijg hier de vraag ook best, Jurgen. Jullie hebben veel over Amerikaanse bedrijven. Maar heeft de Nederlandse beurs nog toekomst? Of moeten we het alleen met Shell en ASML blijven doen? Spelen we geen rol meer op internationaal niveau? Groet Anton.
Damrak wordt wel eens een Mickey Mouse beurs genoemd.
Oh.
internationaal stellen we niet veel voor. De marktwaarde van de AIX is 700 miljard of zo. Dus ik weet het niet, zoiets. 650. De S&P 500, de Amerikaanse AIX, is iets van 25 biljoen. Dus daar gaat de AIX 30 keer in. Dus in die zin stellen we niks voor. We zijn natuurlijk wel, en daar zijn we natuurlijk trots op, de oudste beurs ter wereld. Aandelenhandel is hier uitgevonden. En er zijn prachtige bedrijven aan het Damrak genoteerd. Noem wel even Shell, Unilever, ASML. Vandaag een recijfers van Adyen. Dat is een prachtige nieuwe middenkomer waar veel fantasie in zit. Dus ik zie echt wel genoeg leven in Amsterdam. Het is een kleine beurs natuurlijk, dat wel, maar we zijn ook maar een klein land.
Ja. Dat Adyen, dat vind ik een hele mooie. Want dat was echt, voor mij was het mindboggling. Ze gingen de beurs op en mensen hebben echt kapitalen verdiend binnen een... Binnen één dag met die beursgang.
Ja, zijn er niet zoveel geweest. Want ze hadden bijna geen aandelen naar de beurs gebracht. En degene die hadden ingeschreven hebben ze ook bijna niet gekregen. Dus,
oké. Okay. Het
was een heel select groepje.
Maar hoe bedoel, wisten jullie dat dit eraan zou te komen als analist? Zie je dit gebeuren? Dat zo'n bedrijf gewoon dat je weet van dit wordt een klapper? Of?
Nou, wat ik wel zag is dat er heel veel animo voor Adyen was. Dus dat iedereen en masse op die aandelen inschreef, dat zag ik wel. Maar ik wist ook hoeveel er kwamen. Dus mijn collega's, de portfolio managers, hebben daar ook goed over nagedacht. En op basis daarvan, we zeggen nooit of we hebben meegedaan met een emissie of niet. Maar hun besluit erop genomen. Maar je komt van tevoren wel uitrekenen dat de kans dat je aandelen zou krijgen heel erg beperkt was.
Oké, we gaan verder naar de volgende WhatsApp. Waarom is het voor een bedrijf zelf en haar directie zo belangrijk wat een aandeel doet op de beurs, behalve voor raad, zoals solvabiliteit, et cetera, maakt het toch eigenlijk niets meer uit? De financiering is er al, alleen in het geval van een nieuwe aandelenemissie is de koers toch belangrijk. Hoe zit dat?
Nou, het antwoord is ja, het maakt ook helemaal niks uit. Ik zie er een heleboel bedrijven, of CEO's die zich bemoeien met de koers. Dat doet helemaal niet de zaken. Die aandelen zijn inderdaad al geplaatst. Ja. Alleen als je in de toekomst nog eens geld nodig hebt en je wil aandelen uitgeven, dan is een hoge koers natuurlijk prettig. Maar wat de koers vandaag doet, het is een afspiegeling van wat men over jouw bedrijf denkt. En daarom vindt het me belangrijk. Ah. Maar voor het bedrijf zelf maakt het helemaal niks uit.
Kijk, het is meer een image ding.
Ja, inderdaad. En als de koers de hele tijd naar beneden gaat en als iedereen kritiek erop heeft, dan straalt het af op de CEO. En het vooral zijn ego wordt daardoor geraakt. En daarom laat die CEO er zich graag over uit.
Ja, ze
maar in feite
zo slecht.
Zegt het niks.
Ja, ze verdienen al zo slecht. Krijg je dat ook nog gebeurd, dat je reputatieschade leidt.
Ook
ja.
Nog, ja.
Vreselijk.
Nou, ja, het is natuurlijk wel zo dat we uiteindelijk CEO's natuurlijk wel gewoon op een koerspresentatie of een herbelegd rendement, hoe je het ook maar neemt, natuurlijk wel afrekenen, Corné. Dat is altijd het eerste wat we doen.
Ja, maar op lange termijn weten we dat alleen maar de onderliggende winst van belangrijk
dat is.
En daar kan die CEO wel wat aan doen.
Ja. Nou, de WhatsApp van Tjerk had het begin al aangekondigd. Welke invloed hebben de handelsoorlogen die Trump ontketent of gaat ontketeren nog op de markt?
Nou, die is eigenlijk wel vrij aanzienlijk. Ik bedoel, op 23 januari, rond die tijd, kondigde hij dat echt aan. Van, we gaan het echt doen, boter bij de vis. Ja, en sindsdien de S&P 500, de Amerikaanse index, die rallied maar door. En er komt ook nog dat dollarwindje bij, zoals Cornel heeft uitgelegd. Kijk je naar de Chinese beurs, die zit in een bear market. En hoeven we echt niet over percentages te hebben, want die staat op -25% onder de top. De Chinese yuan is al keihard onderuit gegaan. En dat geldt voor heel veel meer emerging markets, zoals dat heet. Ja. China is officieel een opkomende markt nog steeds. En dat geldt ook voor landen als Turkije is natuurlijk een opspraak. Maar ook Brazilië, Zuid-Afrika, India, noem ze allemaal maar op. Indonesië, Mexico. Ja, en daar in die hoek vallen echt wel klappen hoor. Dat is echt
maar heeft het allemaal met het beleid van Trump te maken? Of de waarschuwing van Trump dat er een oorlog aankomt als ze niet naar zijn pijpen dansen?
Sindsdien is in ieder geval het vertrouwen van beleggers in die landen wel verdwenen. Maken ook de obligatieagenten in die landen wel duidelijk. De valuta gaat omlaag, de beurskoersen gaan omlaag. Dus in die zin kan je wel zeggen dat er impact is.
Ja. En die landen moeten het gewoon maar over zich heen laten komen.
Nou ja, dat is wel vaak het gevolg als je onderhandelt met Trump, voor zover je van onderhandelen kan spreken. Maar ja, de handelsoorlog is uiteindelijk voor alle partijen slecht. Ook voor Amerikaanse bedrijven.
Hoe minder want de dollar is duur.
En de dollar, het heeft een invloed op de dollar. En dat is relatief slecht voor je emerging market. Maar in principe, als je dus minder met elkaar gaat handelen, heb je minder economie. En daar hebben we allemaal last van. Dus zoals Trump zegt, trade wars are easy to win. Daar heeft hij echt volledig ongelijk. Bij handelsoorlog heb je alleen maar verliezers. Alleen de ene verliest heel veel en de ander een beetje. Maar je verliest allemaal.
Ja, maar weet dat in Boelier, zij gaat het gewoon doorzetten. Dus zou ik zeggen, verkoop nu alvast je aandelen, want dan pak je in elk geval je winst.
Dat ligt eraan of je denkt dat hij daadwerkelijk zal doorzetten of niet. Wat je nu ziet is dat er eerste besprekingen tussen China en de Verenigde Staten al zijn. En dat is dus een positieve ontwikkeling. Ook binnen Europa, in die ontwikkeling tussen Europa en Verenigde Staten, zie je wel weer gesprekken met Juncker de laatste tijd. En de komende tijd zullen we meer gesprekken. Dus dat is ook een positieve ontwikkeling. Maar aan de andere kant zie je het ook bij staal- en aluminiumprijzen zijn echt in Amerika ook omhoog gegaan. Wasmachines zijn flink bijvoorbeeld duurder geworden. Harley Davidson heeft er last van. Dus ook Amerikaanse bedrijven hebben er echt last van.
Ja. Maar tot nu toe doet het in elk geval goed voor de Amerikanen, toch?
Als je per sal, nou, dat durf ik te betwijfelen, maar per saldo voor het bedrijfsleven, tot op heden staat er een plus. Of dat op lange termijn ook zo zal zijn, dat denk ik niet. Nou, maar nu staat er een plus.
Laten we voor de benefit
van als je het even niet over koers hebt, je ziet wel nu de laatste weken, maanden, dat Amerikaanse bedrijven en ook Nederlandse gewoon wel vestigingen of samenwerkingsverbanden aangaan in China of wat dan ook. Want het is eigenlijk een beetje het onderliggende van die handelsoorlog. Ja. Van China verkoopt alles aan ons en kan hier alles kopen. Wij kunnen maar heel erg moeilijk iets in China doen en in China verkopen. Als Trump dat kan forceren, dan krijgt hij ook mijn duim omhoog.
Nou, kijk, maar wat met Total is gebeurd, is er de miljarden deal gestapt in Iran. Alleen maar omdat ze bang zijn voor de consequenties die er kunnen plaatsvinden.
Ja. Dus, Amerika misbruikt zijn situatie als grootste partij en als dollarland. Ja. En daarop kunnen ze iedereen aanpakken.
Ja, nou, we gaan verder.
Ja, over Total zal gewoon een sommetje gemaakt hebben. Ja. Van als wij zaken blijven doen met Iran, dan raken wij onze business in Amerika misschien kwijt. En dat gaat ons zoveel kosten.
Dat kost veel meer. Ja, dus
die hebben dat op een bierveeltje uitgerekend.
Checks and balances. Ja, we gaan zo verder over praten. Heb je nog vragen? Laat ons even weten. 020-468-4x0. Ik heb aardig WhatsAppjes. Die gaan we allemaal zo meteen na de break gaan die behandelen. Tot zo.
Nieuwsradio. Ask me anything.
Yes, vandaag hebben we het over de records op Wall Street. Je kan je vragen stellen en eigenlijk over alles wat met de beurs en beleggen te maken heeft. En je kan je vragen stellen via Twitter @BNR of je mag bellen 020-468-4x0. Bij mij twee mannen die er echt alles van af weten. Arend-Jan Kamp, analist bij EEX en Corné van Zijl, hij is analist bij Actiam. Timo belt terug, dan gaan we Timo even aan het woord laten. Timo heeft altijd wel een goede vraag. Timo, goedemiddag.
Jurgen, Timo.
Hey man.
Ik vroeg me al een hele tijd af hoe lang conference calls, de analisten die deelnemen, een informatievoorsprong geven op andere beleggers.
Dat is een goede vraag. Want in principe hebben ze daarmee een informatievoorsprong. En niet iedereen mag in die conference calls inloggen. Dus ja. Dat klopt. Maar er zijn er altijd zoveel dat die informatie zo snel naar de markt komt dat dat eigenlijk geen effect heeft. Maar daar heb je wel een punt.
Ja.
Ja, zo zijn er natuurlijk wel meer punten. Hè? Ik bedoel, bedrijven die hebben ook nog wel eens een kort lijntje met analisten, wat dan ook. En die komen nog wel eens langs, die horen echt nog wel eens wat. En we hebben toen bij de zaak Teun Teeuwsen met Arcadis hebben gezien dat het best wel uit de hand kan lopen. Arcadis was zo onverstandig om al hun cijfers naar de analisten uit te sturen. En dat heeft één analist gewoon zijn baan gekost. Dus omdat hij daar even niet te handig mee omging. Ja. Precies, het is een heel ander verhaal.
Maar
ik ben er zelf niet zo'n voorstander van. Maar goed, het is nog eenmaal praktijk op de beurs en het gebeurt. En jij hoort als analist, jij spreekt ook nog wel eens mensen uit de boord, Corné, weet ik. Jij hoort vast ook nog wel eens een keertje wat.
Ja, ik spreek veel met het management van bedrijven. En waar ze dan altijd heel erg op letten, is dat ze geen voorinformatie geven, maar gewoon kleur aan de cijfers. En dat, daar houden ze zich altijd wel heel erg netjes aan.
Ja, ik heb even nog eentje die er even
met gestrekt been!
En jullie mening gaat tenminste. Bitcoin geen betaalmiddel? Werd zojuist gezegd. Google eens, waar kan ik met Bitcoin betalen? Groeiende groep zit het vervolgens mij niet als speculatiemiddel. Vriendelijk groet, van Elstak. Dus even dat je dat weet.
Appeltje eitje, want als jij natuurlijk in bitcoins gaat betalen, stel de bitcoin gaat opeens hard omhoog, dan worden automatisch die prijzen aangepast. Ergo, het is geen betaalmiddel, maar het is gewoon een manier om te betalen, maar wel via de dollar. Dus er wordt gewoon gekeken wat de dollarprijs is.
Oké. Okay. Laatste, tenminste nog een WhatsApp hier. Stel je gaat short, zoals bijvoorbeeld bij Tesla, en je maakt daardoor veel winst. Het is een zero-sum game. Wiens verlies is er dan? Dat van Tesla zelf? Dus uit wiens zak komt dat geld dan? Dat wil Radoslav weten.
Van andere beleggers? Als je de optiemarkt neemt, of de turbomarkt, of wat dan ook. De handelsmarkt, wat de een verdient, is het verlies van de ander.
Ja, als jij aandelen hebt en de ander gokt op een daling en die andere verdient, dan degene die aandelen hebt, verliest.
Die verliest, ja, oké. Okay, dus,
maar het bedrijf zelf verdient er geen pepernoot aan.
Ja, die heeft staat
of verliest er niks
dus
aan.
Eigenlijk kan ik gewoon zeggen, is het hele wheel and deal wat op de beurzen gebeurt, is niet van invloed op de bedrijven.
In principe wel, ja. Gewoon, dat is tussen beleggers onderling. De een verdient en de ander verliest. En het bedrijf zelf, ja, die heeft die aandelen al uitgegeven. Heeft het kapitaal opgehaald en daarmee werken ze. Tenzij ze in de toekomst hun geld nodig hebben, meer aandelen uitgegeven, maar anders niet.
Anders niet, oké. Okay.
Ja, dat is natuurlijk wel een beetje, inderdaad, de beurs is eigenlijk een beetje een wereldje op zich. Maar, ja.
Maar je ziet wel dat je wel afhankelijk bent van die bedrijven. Ja. Als een van die bedrijven op een of andere manier even slecht in het nieuws komt, of als er iets gebeurt, zoals laatst bijvoorbeeld het bedrijf dat het onderhoud van de bruggen in Italië deed, als je daarin beleggen, je zit lekker safe. Ja. Dan zie je ook dat wat het bedrijf doet wel degelijk invloed heeft op jouw geld dan weer.
Ja, inderdaad. Maar dan is het dus andersom. Slecht gaat met het bedrijf, gaat het maar ook slecht met jou als aandeelhouder.
Ja. Oké, precies. Kunnen we hier nog een record verwachten? Hoe ver zullen we daar vandaan en wat is er voor nodig?
Nou, hier zijn de AEX. De AEX heeft het hoogtepunt in september 2000 bereikt op iets boven de 700. Mm-hmm. Daar zitten we nog wel even een stukje vandaan. Maar ik hoor Arjen-Jan al denken, ja, maar als je dividenden bij optelt, en dat klopt, dan staan we al ver, ook bij ons al op een record. Want ieder jaar ontvang je een beetje dividend. En als je dat dus meerekent, dan staan we al ver boven het record van 2000.
Van 2000, oké. Okay.
Ik ben er echt heilig van overtuigd. Als we, net als de Duitsers, die kijken naar de DAX, dat is de Duitse AEX. Mm-hmm. Dat is een herbeleggingsindex. Als wij in Nederland ook een herbeleggingsindex zouden hebben...
Wat is een herbeleggingsindex?
Dat zou ik je zo uitleggen. Ja, okay. Weet ik zeker dat de beurs een veel slechtere naam zou hebben. De AEX, die groeit en bloeit ieder jaar of gaat hard naar beneden. Die stijgt gemiddeld met zo'n 11% per jaar sinds 1983. Maar er gaat ieder jaar gaat er wat uit. Er gaat ieder jaar zo'n 3,5-4% gaat er uit aan dividenden. Dat gaat gewoon uit de koersen.
Dan houden we ook... Wacht even, dat komt op jouw bankrekening.
Op mijn bankrekening.
Als je de aandelen hebt, dan moet je wel de aandelen hebben. Anders krijg je het natuurlijk niet. Ja. Maar in ieder geval, dat lekt er dus ieder jaar uit. En we houden ook een AEX bij die dat behoudt. En dat ook wordt herbelegd, zodat het ieder jaar een beetje meer wordt. Ja, en Corné noemde het al even, de recordstand van de AEX was ooit 700. Dat kunnen we ons bijna niet meer herinneren. Hij staat nu op 555, zoiets. En ja, die herbeleggingsindex, gewoon door die 3,5% per jaar, die staat op bijna 2000. Dus ja, dat is ook mijn heilige overtuiging van beleggen. Op lange termijn beleggen. Die koersen maken niet zoveel uit. Je moet die dividenden hebben. Want dat gaat pas echt aantikken op lange termijn.
Op lange termijn gaat dat pas
maken. En dat bouwt vermogen op. Dat bouwt pensioenen op. En dat is waar het om draait bij beleggen. En niet zozeer of Tesla nou vandaag omhoog of omlaag gaat. Dat is gokken, speculeren, handelen.
Even een persoonlijke vraag weer. Welke indicators tools gebruiken jullie?
Ik gebruik er niet zo heel veel. Als ik naar de economie en de markt kijk, kijk ik liefst naar inkoopmanagers indices. De inkoopmanagers die zitten vooraan aan de economische cyclus. Dus als het daar goed mee gaat, dan zal het wel goed gaan met de economie. Die komen altijd op de eerste van de maand uit. Dat vind ik zelf hele interessante cijfers. Bij bedrijven kijk ik vooral naar hoeveel winst ze maken. En hoeveel de aandelen kosten in verhouding tot de koers. En wat het dividendrendement is. Dat soort basic kijk ik graag naar. En verder heb ik eigenlijk niet zo heel erg veel. Je moet beleggen ook niet te ingewikkeld maken.
Nee? Jij bent zijn leraar geweest, neem maar. Je hebt het allemaal geleerd.
Corné heeft me nog wel wat meer geleerd, hoor. Maar.
Ik moet toegeven dat ik er wel heel veel heb. En die hou ik dan allemaal netjes bij. Net noemen we het al, industriële metalen, maar ook Surprise Index is in hoeverre economische cijfers mee of tegenvallen. En als ze iedere keer meevallen, is dat natuurlijk goed voor de economie en dus goed voor de beurzen. Waarderingen van markten onderling. Hoe duur is de Amerikaanse markt, hoe duur is de Europese markt, dat soort zaken. En ik vergelijk dat met de onderliggende rente.
Hij is ietsje langer bezig.
Uiteindelijk heb je zo'n 1,3.266.000 indicatoren. Ja, en uiteindelijk achteraf weet je welke de beslissende was. Want er is geen heilige graad. Er is geen indicator of cijfertje.
Als
of wat
die er was,
ook.
Waren we allemaal aan het beleggen nu natuurlijk.
Dan waren we allemaal miljardair. En dat gaat helaas ook niet.
Er zijn maar een paar mensen die dat genoegen mogen hebben.
Die hadden de juiste indicator.
Het staat hier wel een mooie. De beurs is oorspronkelijk bedoeld om kapitaal op te halen voor bedrijven. Nu staan we speculeren toe. Wat vervolgens effect kan hebben op de toekomst van deze bedrijven. Gedwongen overname, et cetera, et cetera. Is het doel niet een beetje voorbij gegaan? Hoe zien jullie dat?
Ik vind de beurs juist zo prachtig, omdat er alles samenkomt. Er komen lange termijn saaie beleggers, zoals ik, komen daar samen. De pensioenfonds, et cetera. Maar inderdaad ook die hanige handelaren, die soms maar één of twee koerstikken ergens in zitten. En dat geheel zorgt uiteindelijk, zeker op lange termijn, voor toch wel aardige inprijzing van alle koersen en alle assets, et cetera. Dan klopt het wel aardig. We hebben elkaar allemaal heel hard nodig op de beurs. De lange termijn beleggers zorgen voor de massa, het geld wat er is. En op korte termijn, de handelaren die zorgen echt voor de liquiditeit, zodat je je aandelen ook kan verkopen als je dat wil. En zo hebben we elkaar allemaal heel hard nodig.
Ja. Ja, helemaal mee eens. En dat handelen, dat gebeurt al sinds de tijden van de VOC. En in al die jaren zitten er minpunten aan en pluspunten. Inderdaad, dat er soms wat speculatie is. Maar dat hoort er gewoon bij. En het mooie is ook dat een ander bedrijf die zegt, god, ik zie een heel goedkoop bedrijf op de beurs en ik kan het overnemen en ik kan het beter doen. Dat zo'n bedrijf dan soms beter is in handen van anderen.
Uiteindelijk wel, ja. Dat beter doet.
Ja, we houden elkaar ook allemaal scherp. Ja,
ik heb een prachtig boek van Corné gehad. 365 tegelwijsheden voor de belegger. En zie ik op de voorpagina eentje die me echt opvalt meteen. Buy the rumor, sell the fact.
Ja, inderdaad. Je ziet, kijk, die beurshandel wordt natuurlijk heel erg gevoed door allerlei rumors. En op Twitter zie je van alles voorbij komen. Iedereen probeert die beurs een beetje te beïnvloeden. En uiteindelijk zijn er een heleboel rumors. En als ze op een gegeven moment in de koers allemaal zit, En de effect komt naar buiten, ja, dan moet je maar beter verkopen.
Kopen. Ja, maar,
ja. Staat er ook nog een andere bullmarkt, om het over het huidige onderwerp te hebben, has to climb a wall of worries. Of er moet een heleboel problemen overwinnen. En als ze nou ergens geen tekort aan hebben, zijn het wel problemen op dit moment.
Ja, dit zijn er middag genoeg.
Zo is dat altijd.
Dus ja, ja, ja.
En wat dat betreft, van buy the rumors, sell the fact, je ziet het heel vaak bij Air France KLM. Dat is een heel speculatief aandeel. En dat is weer een gerucht. Er komt een nieuwe Canadese CEO, gaat de koers lopen en wordt hij benoemd, gaat de koers weer omlaag.
Zo zie je maar hoe dat gaat. Ik heb nog één laatste vraag voor we gaan afsluiten. Goedemiddag, hoe kijken uw gasten naar de huidige koers van edelmetalen, goud en zilver, mede in vergelijking tot de piek van deze grondstoffen tijdens de financiële crisis?
Goud en zilver interesseert mij geen barst.
Dan kijk ik naar Cornet.
Goud en zilver interesseert mij geen barst. Ik moet wel zeggen, met de huidige economische of monetaire experimenten, met hoe de centrale banken met geld omgaan. En ja, er zijn er net een paar geknald zo in Turkije. Begin ik me wel een beetje zorgen te maken. En goud is nou net een van de weinige dingen die je niet kan bijdrukken. Ja. Dus vandaar dat ik er wel eens naar kijk. En overigens, iedereen zegt dat die daalt. Maar dat komt met name door de dollar. De goudprijs is in dollars genoteerd. Dus als de dollar duurder wordt, wordt goud goedkoper. En in euro's blijf je precies hetzelfde houden.
Okay.
Vraag me nu al op je fitty dan met Willem Middelkoop, die natuurlijk nu aandelen gaat kopen. Of, Corné heeft een paar klassieke legendarische ruzies met goudbeleggers.
Met goudbeleggers, okay.
Willem Middelkoop gaat vandaan.
Dat
zou
een andere keer een programma aanwijden. Maar nu moet ik helaas zeggen dat we aan het einde komen zijn van het uur. Ik zou er echt nog even kunnen door over kunnen gaan. Ik heb echt wat geleerd dit uur.
En
daar ben ik jullie heel dankbaar voor. En ik neem mijn luisteraars ook. Ik dank mijn gasten Arend-Jan Kamp, analist bij EEX.nl en Corné van Zijl, analist bij Actiam. Hou onze social media en website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Digitaal met Herbert Blankenstein. Ik ben er morgen weer. Ga nu even terug naar mijn polderkasteel, die een hele foute belegging was. Hoi.
Polderkasteel. Ja.
De populariteit van podcasts neemt al maar toe. Dat gaat waarschijnlijk ook niet stoppen, want Google stapt in die business. Daar hoor je over in BNR Digitaal na de nieuwsupdate van 3:00.
Goedemiddag, ik ben Marjan van den Berg. De 55-jarige verdachte in de zaak rond de dood van Nicky Verstappen wordt internationaal gezocht. Na 20 jaar onderzoek werd vandaag bekend dat er een DNA-match is met het spoor dat op de kleding van Nicky is gevonden. Hoofdofficier Jan Eland.
De man is vanaf het moment van de DNA-hit bekend werd officieel aangemerkt als verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. We weten wie hij is, maar we weten niet waar hij momenteel verblijft.